Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema bidden.
Als je voorbeelden van biddende mensen en hun gebeden zoekt, waar kunt je dan beter terecht dan in de Bijbel? Of neem nu Abraham. De opdracht was kort en goed. Trek weg uit uw land, uw stam en uw ouderlijk huis naar het land dat ik u zal aanwijzen. Waarom zou hij hierop ingaan en alle zekerheden van het leven achter zich laten? Het antwoord is te vinden in zijn gebedsleven, in zijn intens contact met God. Toen hij besloten had om de steden Sodom en Gomorra te vernietigen vanwege hun verdorvenheid, dacht God: zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Toen Abraham hoorde welke intentie dat God had, besefte hij de verschrikkelijke gevolgen en vroeg: wilt u werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardige vertelgen? Een mens die het besluit van God in vraag stelt, een gewone sterveling die de almachtige God van gedachten wil laten veranderen. Wat volgde was een sterk staaltje van gebed. Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult u dan die verdelgen? Zult u de stad geen vergiffenis schenken omwille van de 50 rechtvaardigen die er wonen? 50 was misschien wat te veel als je de reputatie van Sodom kende. Dus toch maar een beetje verder af, dingen. Zo daalde het af naar 45, 40, 30, 20. Een laatste poging deed Abraham met 10 rechtvaardigen. Zelfs dan was God bereid om op het verzoek in te gaan. Helaas, het waren er geen 10. Slechts 1 gezin doorstond de test en overleefde.
Ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. En gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en Shirin Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen. Dag Arnoud, dankjewel om daarnet beroepshalve als theateracteur te willen openen met een stuk monoloog. Ja. We gaan het vandaag dus hebben over hoe figuren in de Bijbel omgaan met gebed en wat de impact daarvan is op de samenleving toen, maar ook nu. Vandaar dat je ter illustratie dat gebed van Abraham ook bracht. Hè. Het is een thema waar heel wat over te zeggen valt. Daarom dat we dit onderwerp best ook over 2 afleveringen verdelen, denk ik.
Ça va.
Nu, je vertelde daarnet dus over dat gebed van Abraham, de stamvader van de 3 monotheïstische religies. Maar heb je er eigenlijk al over nagedacht? Zijn er andere opvallende voorbeelden van gebeden in de Bijbel die ook een impact hebben gehad op de wereld en onze samenleving?
Wat denkt de mens daar eigenlijk over? Ik moet meteen denken aan het verhaal van Mozes. Die was Jood, is opgevoed in het paleis van de farao, maar ontdekte toen hij ouder was dat zijn volksgenoten als slaven zware arbeid moesten leveren. Het is toen dat God hem riep om zijn volk te gaan bevrijden uit Egypte. En toen kwam dat verhaal van die 10 plagen en het splijten van de zee. Iedereen kent dat wel. Maar wat Mozes zo bijzonder maakt, is dat hij iemand was die met God sprak, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt.
Oké, maar hoe heeft dat direct contact met God, dat bidden dus, een impact op onze wereldgeschiedenis en samenleving gehad dan?
Mozes heeft vanuit zijn vertrouwelijke omgang met God een aanzienlijke impact gehad op de geschiedenis en de cultuur door het ontvangen van de 10 geboden, die de basis vormen van heel veel ethische en juridische systemen in de westerse wereld, tot op de dag van vandaag.
Moses. Moses. I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Rest of time. Teach them.
De principes van de 10 geboden hebben de steen gelegd voor ook onze Belgische wetgeving destijds. Want vele wetmakers waren destijds eenvoudigweg kerkelijk.
Ja. Echt. Maar die ethische principes van de 10 geboden, zoals niet moorden, niet stelen, ja, die komen ook wel in heel veel andere culturen voor. Hè. Zelfs in niet-joods-christelijke tradities. Dus in welke mate is de Bijbel daar dan zo uniek in?
Inderdaad. In veel andere culturen worden ook ethische regels, zoals het verbod op moord of diefstal, vaak gezien. Alhoewel, we moeten ook niet vergeten dat er culturen zijn waar dat eerwraak wettig is toegestaan. Maar het grote verschil is dat de meeste ethische regels in niet-joods of christelijke culturen worden gezien als geldend voor uitsluitend die gemeenschap. De 10 geboden daarentegen worden bedoeld als universeel geldend, omdat God ze uiteindelijk niet heeft bedoeld voor enkel de Joden, maar voor iedereen, omdat voor God eenvoudigweg iedereen gelijkwaardig is. Zo staat er in de uitbreidingsvoorschriften van de 10 geboden: heb uw naaste lief, dus ook uw vijanden. In veel andere culturen wordt er vaak een verschil gemaakt tussen de eigen bevolking en vreemdelingen. Of wordt er binnen een eigen bevolking een klasseverschil in stand gehouden?
Ja.
Uiteraard, toch in de geschiedenis hebben veel zogenaamde christenen deze regels met de voeten getreden. Maar zo was het oorspronkelijk door God niet bedoeld.
Arnoud, jij hebt nog een monoloog voor ons voorbereid, hè? Want ik vroeg je op voorhand wie jouw, om het zo te zeggen, gebedsheld is. En jij zei meteen koning David. En David is naast Mozes net die andere legendarische figuur uit het Oude Testament. Dus bij deze, ga je gang.
Ça va.
Als er één persoon is die op een bijzondere wijze vormgeeft aan bidden, dan is het wel koning David. Geen idee wat zijn achternaam was, maar iedereen kent hem. Hij was de tweede koning van de Israëlieten. In zijn jonge jaren was hij gewoon een herdersjongen. Maar hij groeide uit tot een krachtige leider van zijn volk. Hij leefde in de 10e eeuw voor Christus en nu, 3000 jaar later, is zijn legendarisch gevecht met de reus Goliath nog altijd een strijd die tot de verbeelding spreekt. Kort samengevat, tijdens het bewind van Davids voorganger Saul stonden de Israëlieten oog in oog met de Filistijnen. Dat zeevarende volk was Israël binnengekomen en ze konden het bepaald niet met elkaar vinden. Keer op keer hakten de legers op elkaar in. En op een bepaald moment zetten de Filistijnen een geheime wapen in. Goliath. Maar vent toch. Zo'n lang man, meer dan 2 meter. Hij zou zelf op een hedendaagse basketter neergekeken hebben. Zo arrogant. Een mens waar dat er niets tegen te beginnen viel. En die ik ook niet graag zou tegenkomen. Alleen zijn zwaartal woog 6 kilo. 40 dagen lang probeerde hij de Israëlieten uit hun kot te lokken met een bijzondere uitdaging. Waarom zijn jullie eigenlijk uitgetrokken? Om oorlog te voeren? Wel nu dan. Ik ben een Filistijn en jullie zijn dienaren van Saul. Wijs maar iemand aan en laat hij naar mij komen. Als hij de strijd met mij kan aanpakken en mij verslaat, dan zullen wij jullie dienaren zijn. Maar als ik sterker ben en hem versla, dan zullen jullie onze slaven zijn en ons dienen. Dagenlang bleef de challenge onbeantwoord. Geen enkele soldaat voelde de behoefte om zich te laten slachten door deze brut. En zo zijn de hele volk in de slavernij te storten. Totdat David op het toneel verscheen. Hij was totaal ongeschikt voor de krachtmetingen aan te gaan. Maar hij vertrouwde op God en velde de reus met een steen uit zijn slinger. Een gigantische verrassing. Maar David werd niet alleen daardoor beroemd. We kennen hem immers nu ook als de auteur van een hele reeks psalmen. Je zou die kunnen omschrijven als gebeden, uitgeschreven gesprekken met God. Veel daarvan draaide rond angst en moed, fouten en berouw, eerbetoon en lofprijs. Een voorbeeld? Neem nu Psalm 139. In het Engels leest je daar: Thank you, Lord, for making me so wonderfully complex. In het Nederlands komt dat misschien wat minder uit de verf, maar daar staat: Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal, zou ik ze tellen. Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u.
Als ik zo jouw monologen over Abraham en nu ook koning David hoor, ja, dan klinken die verhalen, hoe zal ik het zeggen, heel epic en de gebeden bijna als poëzie. Dus maak jij soms de Bijbelse gebeden en verhalen met wat artistieke vrijheid een beetje smeuger om dat saaie imago dat misschien wel aan de Bijbel plakt af te schudden?
Nee, dat staat daar letterlijk allemaal zo. Nu, we doen dat niet, maar ik vind ook niet dat we dat mogen. Velen lezen de Bijbel zoals het hem uitkomt. Van, ik ga het vers maar zoeken wat dat voor mij past in deze situatie. In de context wat dat voor mij past en wat dat ik wil vooral.
Ja.
Maar zo werkt het niet. Als er iets staat, dan staat het er. Ook als ik het niet snap, wil ik het toch aanvaarden als waarheid en het ook proberen te volgen. Lees maar bijvoorbeeld het verhaal van Mozes. Als Mozes voor de Rode Zee staat op het moment dat ze in de val lopen,
ja,
dan roept hij ook tot God in gebed. Kunnen terugvinden in Exodus. En dat is pure dramatiek.
Oké, heb je jouw Bijbel bij? Zou je het voor mij eens willen voorlezen?
Zeker.
Anders?
Ik heb hem meegenomen. Ik zal hem er even bij pakken. Een mooie leren hoes. Eerste, voilà. Hier staat het, denk ik. Ja, klopt. Exodus 14, vanaf vers 10 tot 12. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En zij zeiden tegen Mozes: waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons maar rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Als we dan verder lezen naar 15 en 16. Toen zei de Heer tegen Mozes: wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u? Hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En als we dan verder kijken naar 21 tot 27. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee de hele nacht wegvloeien doorheen de krachtige oostwind. Hij maakte de zee droog en het water werd door midden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna. Met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters. Tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in zee. Dat is toch pure drama.
Ja, het is precies de film die ik voor mij zie afgespeeld te worden.
Ah, heerlijk.
Bedankt, Arnoud.
Met figuren als Abraham, Mozes en koning David hebben we heel wat oud-testamentische mensen en gebeden op ons bord gehad. Daarom gaan we ons morgen zeer nodig richten op de belangrijkste figuur uit het Nieuwe Testament. Yeah.
Ik ben Guy Kamels en ik heb een gebedsbediening, gewoon bidden. Ja, bediening, dat betekent in het Engels ministry. Dat betekent dat je een dienst hebt voor God. En dat kan van alles zijn. Je kunt dienst doen bij een hulporganisatie. Je kunt dienst doen als evangelist. Ik doe dienst als bidder. Wat ik probeer om mensen mee te nemen in gebed. En gebed, dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar gewoon spreken met God. That's it. Als Jezus de vraag kreeg van zijn discipelen, leer ons bidden, dan begon hij gewoon te bidden. Onze Vader, die in de hemel zit en zo verder. Hij gaf geen uiteenzetting over de wet of over Mozes of over wie dan ook die bad. Geen bijbelstudie, hij begon gewoon te bidden. En dat is wat ik ook probeer. Vandaag zijn we op de Evangelische Familiedag in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. En het thema van de Evangelische Familiedag is aaneenschakelen. Aaneenschakelen, waarmee wordt bedoeld ons aan God schakelen, maar ook aan elkaar. We bidden vandaag, het is een familiedag, dat de mensen ook ervaren dat ze familie zijn. En ook dat ze mogen thuiskomen bij God. Dat is ons gebed vandaag.
En waarom doet u dat eigenlijk?
Omdat God mij opdraagt om te bidden. En ik vond dit een mooie manier om backstage gebed te doen. We bidden ook meestal in het verborgene. Er gebeuren geen grote zaken. Daar komen geen celebrities voorbij. Het is gewoon bidden en wij doen gewoon. En dat is genoeg. Wij zijn de hele dag aan bidden tijdens de samenkomsten. Dus er is een ochtendsamenkomst van 10 tot 12. Wij beginnen dan om 9:30 te bidden. En in de namiddag begint de samenkomst om 14:00. Dan beginnen wij om 13:30 al te bidden.
Zou het een verschil geven als jullie vandaag hier niet zouden bidden?
Daar ben ik van overtuigd. Vorig jaar was het slecht weer. En er is altijd een deeltje buiten programma. We hebben gebeden dat de regen zou overhouden. En dat is ook gebeurd. In 17 of 18 hebben we net hetzelfde gehad. En dan heeft het ook de hele dag niet geregend. Terwijl het KMI had voorspeld, het gaat regenen. En het was ook overtrokken, maar het heeft niet geregend. En buiten het programma kon doorgaan. En dat is een gebedsverhoring. Ja.
U heeft dus een rechtstreeks lijden met de hemel, een hemelshooplijn.
Absoluut, absoluut. Als iemand tegen mij zegt, God bestaat niet, dan zeg ik, dat is bizar, ik heb hem net nog gesproken. Dus dat is geen quote van mij trouwens, ik heb die ergens opgepikt.
Nooit gedacht, ik beeld me dit allemaal in?
Ja, dat is zo'n gedachte die wel eens opkomt, maar die heb ik dan direct de kop ingeduwd. Want ik beeld me dat niet in.
Maar hoe kunt je dan zeker zijn?
Het geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien, van de dingen die we hopen. Ja, ik weet door geloof dingen zeker. Ik weet dat God bestaat. Ik heb de Heer Jezus ervaren. En ja, voor mij is het een absolute zekerheid. Jezus leeft. Dat staat als een paal boven water.
Je schijnt God wel goed te kennen.
Ja, ik ken God goed, ja. Maar belangrijker is dat hij mij kent, denk ik.
Hebt u hier nu de hele tijd zitten bidden voor de samenkomst?
Ja.
Bidden de mensen daar dan niet?
De mensen bidden daar ook, ja. Maar waarschijnlijk bidden wij voor andere zaken. Daar is een tijd van lofprijzing, dat doen wij hier ook. Maar dan bidden wij door voor alles wat hier gebeurt, de kleutersamenkomsten, de kindersamenkomsten, de jongerensamenkomsten. Wij bidden voor de techniek, wij bidden voor de sprekers, voor de zangers. Ja.
Het woord lofprijzing, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Lofprijzing. Veel mensen kennen het idee niet meer van ergens een prijs op plakken. Maar vroeger in de winkel, daar werd op alles een prijsetiket geplakt. Nu heb je zo van die digitale kaartjes in de winkel op het rek. Maar dus daar wordt aangegeven wat de winkelier vindt dat het product waard is. En het is een beetje dat wat je doet bij lofprijzing. Je zegt tegen God wat hij je waard is, wat hij voor jou betekent. Ja, dat is lofprijzing.
En hoeveel is hij waard?
Alles. Alles. Dat is moeilijk uit te drukken in woorden. Woorden schieten altijd tekort. Onze adem is ook zo zwak om echt met de volle kracht te gaan zeggen tegen God hoe groot en hoe machtig en hoe goed hij wel is. Ja.
Is dat het normale wat je doet? Dus altijd op grote evenementen gaan bidden?
Nee, dat is maar een klein deeltje van wat ik doe. Hè. Dus wat ik meestal doe, dat is in de week zijn er 3 dagen, 3 ochtenden dat we bidden. Dat is de maandag, de woensdag en de donderdag van 9 tot 12.
En daarvoor gaat u naar een kerk toe? Of?
Nee, daarvoor... Dat is ontstaan in de COVID-periode. Net daarvoor was ik op zoek van hoe moet ik die bediening nu... Een body geven, hoe moet ik dat doen? Ja, moet ik dat doen met een tv, een computer en dan daar muziek draaien en dan bid ik en hoe moet ik het doen? En toen kwam Zoom en dat was de oplossing. En de upper room van vroeger werd de upper Zoom van vandaag. En sinds 2020 zijn we dus 3 dagen in de week aan het bidden. En we gaan door de psalmen. We zijn nu de 9e keer door de psalmen aan het gaan. En keer op keer... vinden we nog nieuwe dingen, komen we nieuwe dingen tegen, dat is ongelooflijk.
En de upper room, wat is dat precies?
De upper room, dat is de bovenzaal. Hè. Dat is daar waar de apostelen wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Zonder te weten wat er ging gebeuren natuurlijk. Hè. Ze wachten op de belofte van de Vader en ze hebben er gewoon samen gewacht. En op Pinksteren is dan de Heilige Geest op hun gevallen en met die vurige tongen en zo. Dus en die upper room, die bovenkamer, dat wordt nu door heel veel gebedsbedieningen gebruikt om te zeggen, ja, we gaan nu bidden, we gaan naar de upper room.
En nu heeft u er zelf eentje thuis?
En nu heb ik zelf een upper room, ja. Het is niet helemaal op het hoogste, het is maar op het eerste. Maar omdat het op Zoom is, noemt het de upper Zoom. Mm-hmm. En iedereen begreep direct waar dat over ging.
Zou ik dat eens kunnen zien?
Ja, uiteraard. Uiteraard. Let's go.
Oké. Okay.
We gaan nu de trap op. Naar het eerste verdiep. Voilà, de eerste deur rechts. Dit is de upper room. En van hier wordt er gebeden. Dus je ziet hier een groot scherm met 2 boksen, want we zingen ook graag. Hier is een systeem gemaakt voor de micro. De micro die helemaal is ingepakt in een grote bolmoes. Om te vermijden dat er storende geluiden zijn. En dus dan komen de mensen binnen. Die kennen. De link wordt gepubliceerd. Ook op mijn website, gewoonbidden.be. En dan kun je direct binnenkomen en meedoen. En mensen komen en gaan zoals ze willen. Willen ze een kwartier bidden, oké. Okay. Willen ze een half uur, een uur bidden. Willen ze de hele voormiddag blijven, allemaal goed. Iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe lang die blijft.
Muziek speelt een grote rol, hè?
Ja, absoluut. Ik heb ook een kanaal op YouTube waar ik dus heel veel liederen opzet met 1 foto. En dan komt de tekst daarover. Dus op zo'n manier dat mensen kunnen meezingen. Dus iedereen kan op dat YouTube-kanaal dus gewoon bidden, op YouTube, kan dat zien.
Kunt u iets laten horen van die muziek? Is er een nummer dat u in het bijzonder aanspreekt? Of?
Ik zal gewoon naar daar gaan, hè. Dat is het gemakkelijkste. En dan... kan ik hier eens een liedje horen? Oh, kijk, ik kom in een heiligdom binnen, dat is een typisch lied. Eerst het geluid aanzetten. Zo. Voilà. Die stond er nog aan.
Zijn er zo speciale liederen die helpen bij bidden? Of?
Ja, er zijn heel veel liederen die helpen bij bidden. Hè. Er zijn de vurige lofprijsliederen. Dan staan mensen op van hun stoel en dan zien ze dansen achter hun scherm. Ik heb er ook plaats genoeg, dus ik durf dat ook wel doen. Echt van die krachtige, ritmische opwekkingsliederen, maar dus lofprijsliederen. Er zijn ook liederen van proclamatie, van belijdenis, waarin dat je geloof uitspreekt. In de psalmen zie je dat ook. Hè? Dat wordt dan vaak een leerdicht genoemd en dat er verwezen wordt naar de wonderen die God gedaan heeft. En ik geloof dat en mijn vader hebben dat meegemaakt en ik weet dat het waar is enzovoort. Dus je gaat echt je geloof belijden. Dat is ook altijd heel goed om dat te doen. Andere liederen, dat zijn liederen waarin God wordt aanbeden. Dat je zegt, ja Heer, hier aan uw voeten, hier ben ik. Heer, ik zie u graag, Heer, u bent mooi, u bent prachtig, het mooiste wat er bestaat. Dat zijn liederen die helpen ja, om bij God te komen. We gaan door de psalmen. Dat betekent, we lezen een psalm. Ik lees die tegenwoordig uit de Willibrord-vertaling. Die ja, geeft toch een ander accent. Ik vind een zeer goede vertaling. De meeste lezen uit de herziene Statenvertaling of uit de NBV. Maar ja, de Willibrord die heeft wel iets. Dus ja, de andere Bijbel heeft ook wel iets. Maar, ik bedoel.
Maar hoe werkt dat dan uit psalmen binnen? Kunnen daar voorbeelden van geven?
Ja, of? Dus we lezen een psalm. Zal ik een voorbeeld geven? Psalm 77. Daar staat er de inleiding voor de leider bestemd voor Jeduthun, een zangstuk op naam van Asaf. Dat is degene die het geschreven heeft. En die zegt dan, ik roep God aan met luide stem. Met luide stem tot hij luistert. Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood. Ik strek mijn handen uit bij nacht. Ik hou niet op, ik kan niet berusten. Ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. Denk ik s'nachts weer aan mijn citerspel, dan klaag ik en vraagt mijn geest, zal de Heer voor altijd zijn afkeer laten blijken? Zal hij nooit meer genadig zijn? Is het gedaan met zijn liefde voorgoed? Toch blijf ik uw daden in gedachten houden, Heere. Ik wil uw wonderen van vroeger herdenken en zo verder. Die beweging die je hier in deze psalm ziet, dat is iets wat je in de psalmen vaak ziet. De psalmist begint te klagen, zijn nood te klagen tegenover God. Van, hebben wij verlaten, hoe lang nog en hoe zit dat nu? Maar gaandeweg, dan verandert die toon en dan zegt hij, maar toch zal ik u loven. Dus terwijl dat hij eigenlijk aan het bidden is, zijn nood aan thuis tot bij God, dan zie je dat op een of andere manier zijn hart verandert. Zijn ingesteldheid verandert en dan gaat hij God prijzen en loven. Wat wij met zo'n psalm doen, iedereen is daar vrij in om te bidden. Als mensen met een nood op hun hart zitten, mogen ze daar ook gerust bidden. Daar gaat het niet om. Maar dus met deze psalm zouden we dan bijvoorbeeld kunnen gaan bidden. Vers 6, ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. We zien in veel kerken dat kerken leeglopen. Er komen geen jongeren meer bij. Dan kun je die tekst gebruiken om dat te gaan uitbidden. Ik denk aan vroeger. Heere, wilt u ons terug die tijden van vroeger geven? En ik denk dan ook aan de mensen die u de rug hebben toegekeerd. We kennen allemaal mensen die op een bepaald moment gekozen hebben om God terug toe te keren. Dat zit allemaal in aversie. Ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. En dan kun je daarom bidden. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik geef maar een voorbeeld. Hè.
Een psalm is een gebed?
Een psalm is een gebed, uiteraard. De psalmen zijn gebeden, absoluut. De psalmen die werden ook gebruikt om gezamenlijk te bidden. Ze zijn allemaal ontstaan door een eendeling, niet allemaal dezelfde persoon. Er staan psalmen van David, Asaf, Mozes bijvoorbeeld, die dan op een bepaald moment een gebed maakten. En dat gebed is dan hierin opgenomen.
Maar als je dat leest, dat zijn zijn woorden, niet uw woorden.
Nee, maar ja, dat gebeurt vaak hè, met teksten dat je ze eigen kunt maken, of met gebeden. Er worden heel vaak zo boekjes uitgegeven met gebeden van, ik zeg maar, van Luther, van Augustinus, van weet ik veel wie. Of dagboeken met gebeden van anderen, waardoor mensen toch wel worden opgebouwd.
Dit is wel een tekst van 3000 jaar geleden.
Ja.
Actueel.
Zo wat. Ja, de ene keer wat meer dan de andere natuurlijk. Het hangt er ook een beetje vanaf in welke situatie hij die psalm gaat lezen of gaat bidden. De psalm wordt ingekleurd door de actualiteit van uzelf op dat moment. En daardoor, als we nu de negende keer door die psalmen gaan, die actualiteit is altijd anders. Onze situatie is altijd anders. En dus komen die woorden anders tot ons. En gaan we er andere dingen in zien en gaan we er andere gebeden uitbrouwen.
Bid is een kwestie van tijd. Daar kruipt veel tijd in, of niet?
Ja. 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 Kijk, de mens staat op. Die maakt zich klaar om naar het werk te gaan. Hè. Die wast zich, die doucht zich, die scheert zich. Sommigen, ik niet. Die maakt zich klaar, die leest de gazet. Die neemt zijn ontbijt, drinkt koffie of thee, whatever. En die vertrekt naar zijn werk. Maar je kunt het ook anders doen. Je kunt opstaan en je kunt eerst bidden. En je kunt God danken voor de nieuwe dag, voor de goede nachtrust. Je kunt hem danken voor dromen die je misschien gekregen hebt s'nachts. En je kunt hem bidden dat de dag waar je gaat instappen, dat je dan zijn wil gaat doen en dat hij meegaat. Van, dat moet je niet vragen, hij gaat sowieso met je mee. Maar je kunt bidden dat jij beseft dat God met je meegaat. En dat is heel anders dan dat je zomaar doucht, ontbijt en weg. Dus bidden neemt tijd, maar bidden geeft ook voldoening.
Hoeveel tijd denkt u dat een gemiddelde evangelisch christen aan gebed besteedt?
Ik heb er geen idee van. Dat varieert van, dat varieert van persoon tot persoon. Ik heb mensen die een paar uur bidden, ik heb mensen die amper 10 minuten bidden. Ik heb ooit mensen horen zeggen, ja, ik bid een paar minuten en dan ga ik aan het werk. Terwijl ben ik bezig met mijn ontbijt, ja. Oké, dat is goed om ook zo te bidden. Maar die mensen misten dan dat deel van echt die ontmoeting met God.
Je hebt bidden ook vergeleken met bij God op bezoek gaan?
Ja. Je wordt uitgenodigd bij iemand, wat doe je? Je komt toe en dan geeft je meestal je een entree, een fles wijn, een bosje bloemen, of iets dat je weet, ja, die vindt dat leuk. Als je bij mij komt met een flesje reukolie of met een zakje wierook, dat is altijd wel gekomen. Hè? Dat is altijd een goede entree bij mij. Dus maar, je geeft u een entree, je kuist uw voeten af, hangt uw jas aan de kapstok en dan gaat u binnen en dan is daar drukte, want ja, je moet eten. Na het eten de drukte vanaf was een signala en na het eten gaat u in de salon zitten. En je bent al die tijd samen geweest, maar als je in het salon gaat zitten, de kinderen gaan wat spelen in een hoek en jij zit daar, dan komen de echte gesprekken, dan komt die ontmoeting. Je kunt dat vergelijken met een blitsbezoek. Je bent in de buurt van familie of vrienden, je zegt, we gaan even binnenspringen. En je springt even binnen en gebabbelt wat over koeikjes en kalfjes, je drinkt iets en je bent weer weg. Dat is ook goed, hè? Dat je die tussentijdse oppervlakkige ontmoetingen hebt. Maar je moet regelmatig die diepe ontmoeting hebben. Dat zitten in de salon, nadat je gegeten hebt. En dan vergelijk ik dat graag met, je komt binnen, je geeft je een entree, dat is de lofprijs voor God. Je gaat je voeten kuisen, dat is je belijdenis. Ja, er zijn toch wat dingen mis. En je kuist dat af, de blaren van je voeten, de modder. En hangt je jas aan de kapstok en je doet al de brol door af. En dan ga je binnen in de living. En dan ga je samen eten. Dat is gewoon het bidden, hè? Het vragen van alles. En het praten met God, koeien en kalfjes en die dingen. Maar dan komt het moment dat je in het salon gaat zitten. Dan ga je rustig worden, ga je stil worden. Dan ga je zeggen, oh, ik zie je graag. En dan hoeft je eigenlijk niks meer te zeggen. Dan kun je in stilte zitten bij God. En dan weet je, het is goed en God legt zijn armen rond je. Of jij zit aan zijn voeten of op zijn schoot. Of om het even wat je wilt voorstellen. Maar dan is dat die diepe, intense, intieme ontmoeting met God. God en jij en anders niks of niemand. Ja, dat is het ultieme einde van elk gebed.